Ik heb boven dit stuk gezet Gods plan. En ik wil met u daar samen eerst in lezen om dan samen te zien wat is Gods plan. Genesis 22 en ik lees vanaf vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijf jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heer zal erin voorzien. En daarom wordt heden ten dage gezegd, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer, bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot daar. Gods plan. Ik denk dat het goed is om te proberen Gods plan in zijn woord te ontdekken. Om dat door zijn woord proberen te begrijpen. Ik geloof dat God een eeuwig plan heeft. Een plan dat hij openbaart vanaf Genesis 1 tot aan Openbaringen. Het einde van de Bijbel. En dat door heel dat woord zijn plan aan ons ontvouwd wordt. Zichtbaar gemaakt wordt. God wil dat we zijn plan begrijpen dat we hem begrijpen. God is een God die zich wil openbaren, die wil dat we hem kennen. God is geen God die zich verborgen wil houden. Hij wil dat we zijn grote plan zien, om daarin meer inzicht te krijgen in Gods plan met ieder van ons. Met ons persoonlijk leven. Gods plan met mijn leven. Als je hier de geschiedenis van Abraham en Isaac ziet, dan zal waarschijnlijk ook die gedachte bij Abraham en ook bij Isaac moeten opgekomen zijn van, wat is Gods plan hier? Wat is de bedoeling van God? Waar wil God nu naartoe? God heeft beloften gedaan aan Abraham over Isaac, dat uit Isaac het volk gebouwd zou worden. En hier komt het allemaal een beetje op losse schroeven te staan. Het lijkt wel alsof God zijn eerst gegeven belofte hier gaat terugnemen. En misschien heeft Abraham wel gedacht, wat is het doel van deze onderneming? Want ik ken God op die manier niet. Tot nog toe heb ik God zo niet gekend. Ik heb God gekend als een God die voor mij zorgt. Een God die mij geroepen heeft om uit Ur te gaan, maar een God die heel die weg met mij gegaan is en voor mij gezorgd heeft. Een God die nabij is geweest. Een God die mij voorzien heeft in dat wat ik nodig had. En nu krijg ik eigenlijk een vraag die door merg en been gaat, die door mijn hart gaat. Abraham, offer uw enige zoon, uw enige, je spreekt dat ook uit, uw enige die je lief hebt. God wist hoe zwaar het voor Abraham was. En dan heb je misschien het idee, en misschien heeft Abraham even die reflex gehad van, is God dan een gele God? Is God dan een bloeddorstig God? Maar zo ken ik God niet. En zo is God ook niet. Ik wil u twee versen aanhalen uit de Bijbel die toch iets heel anders over God zeggen. Je mag de volgende erop zetten. Dat is Jeremia 29. Dat is een relatief bekend vers, denk ik. Jeremia 29. Vers 11. Daar is God aan het woord. En dan zegt hij, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat zijn de gedachten die God over de mens heeft. Ik ken de gedachten die ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u hoop en toekomst te geven. Dat is Gods plan. Hoop en toekomst. Leven en vrede. Wordt ook nog eens gezegd, min of meer met andere woorden, in 1 Korinthe 14, vers 33. Ook een bekend vers. 1 Korinthe 14, vers 33. Want God is geen God van wanorde of chaos, maar van vrede. God is een God van vrede. En God wil dus, zijn plan is, zijn doel is om vrede in onze harten te brengen. Dat wij vrede met God kennen. God is een God van rust en van vrede. En het eigenaardige in heel deze geschiedenis, een van de eigenaardige punten zijn er eigenlijk wel meer, maar een van de eigenaardige punten in heel deze geschiedenis is dat er niks van de innerlijke strijd van Abraham wordt weergegeven. Er is nergens tegenspraak van Abraham. Er is nergens sprake van een overweging die Abraham heeft. Er is nergens sprake van twijfel die Abraham heeft over wat God gaat doen. Ik zei, misschien heeft hij even de gedachte gehad van wat is Gods doel? Maar je proeft op geen enkele manier in heel het stuk niks van twijfel. Niks van weerstand. Niks van, weet God wel wat hij, waar hij mee bezig is? Abraham heeft een geloof en een vertrouwen in God. En je mocht de volgende erop zetten. En dat vertrouwen wordt ook in Jacobus even uitgesproken. Jacobus 1. Het is goed om de rest van de Bijbel eens te zien wat die allemaal over Abraham zeggen. Dan zie je hoe een beetje het karakter van Abraham. Dan staat hier in Jacobus 1, vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd op en neer en heen en weer geworpen wordt. Als ik vertrouw in God, dan heb ik die rust in God. Als ik twijfel, dan word ik heen en weer geslingerd door mijn gedachten. Door de omstandigheden, door wat mensen zeggen. En God wil dat we leren rusten in hem, want hij is de God van rust en van vrede. En hij zegt, laat die twijfel niet toe in je hart. En Abraham had dat vertrouwen, dat onwankelbare vertrouwen. Ik weet dat God weet wat hij doet. Ik twijfel niet. En je ziet dat vertrouwen van Abraham ook in zijn antwoord aan Isaac. Isaac zegt dan op een gegeven moment van, vader, we hebben vuur en we hebben hout, maar waar is het lam? We hebben geen lam mee voor te offeren. En Abraham zegt, God zal voorzien. En hij noemt die plaats dan ook later, God zal voorzien. Yahweh Jireh, God zal voorzien. Of, er wordt dan gesproken van, op de berg zal de Heer erin voorzien, maar je kan ook vertalen, op de berg zal hij, de Heer, verschijnen of gezien worden. Dus het kan op twee manieren. Je kan vertalen, de Heer zal voorzien, of je zal de Heer zien. En ik denk dat beide feit waren. God heeft voorzien en God werd gezien. Het werk van God werd voorzien. En ik vind het zo treffend dat Abraham, als hij hier de plaats waar het offer gebracht werd, Yahweh Jireh noemt, God voorziet, dat Abraham geen herinnering maakt aan zijn strijd, geen herinnering maakt aan zijn prestatie voor God, geen herinnering maakt aan zijn geloof, maar een herinnering maakt aan God. Het is God die werkt, het is God die voorziet. En ik ben gewoon een onderdeel van dat plan, maar het is God, Yahweh Jireh, het is God die voorziet. De berg wordt hier niet bij name genoemd. Sommigen opperen dat het de berg Moria is. Er staat dat het een van de bergen uit het land Moria is, dus een landstreek die Moria heette. En God zegt, ga naar Moria en dan zal ik u de berg wijzen waar het offer moet gebracht worden. Maar er is niet specifiek, hier in Genesis 22, niet genoemd welke berg. Sommigen opperen, dat is later de Tempelberg geworden of Golgotha, waarmee dat het een heenverwijzing zou kunnen zijn naar wat er met Christus gebeurt. Maar daar is geen hard bewijs voor. Maar het ligt in elk geval in de streek. Het is in de buurt. Abraham heeft een enorm vertrouwen in God opgebouwd. In Jacobus, mocht de volgende erop zitten. Ah oh ja, staat er al op, sorry. In Jacobus 2, ik ga die tekst niet meer lezen, maar dat kun je opschrijven en thuis lezen als je wilt. Daar wordt Abraham een vriend van God genoemd. Abraham was niet zomaar een gelovige. Nee, hij wordt een vriend van God genoemd. God deelde zijn plannen met Abraham. Als God vertrekt om Sodom en Gomorra te gaan vernietigen, dan zegt hij, zou ik voor Abraham iets verborgen houden? En hij deelt zijn plan over Sodom en Gomorra aan Abraham mee. Abraham wordt ingelicht. En dan zie je hoe Abraham gaat staan voor God en gaat pleiten voor Sodom en Gomorra. Want hij zegt, van, ik weet dat God een genadig God is en ik wil gaan pleiten als er 50 zijn, als er 40 zijn, als er 30 zijn. Als er 10 zijn, God, zal u dan Sodom niet bewaren? Omdat Abraham weet van, als die 10 er zijn, zal God bewaren en genadig zijn. Maar die 10 zijn er niet. Zelfs die 10 zijn er niet. Maar God, Abraham heeft God leren vertrouwen door de jaren heen. Door alles wat hij meegemaakt heeft, door heel zijn reis uit Ur. Door de strijd die hij heeft moeten leveren. Ze zaten echt niet te wachten op Abraham om daar te komen wonen. Op een gegeven moment is ook bijvoorbeeld, dat is een beetje ervoor, de geschiedenis, is Sodom en Gomorra overvallen, zijn weggevoerd. Abraham gaat hen achterna en haalt Lot en Sodom terug. Dan zegt de koning van Sodom van, pak maar wat je graag wilt hebben, ik geef alles wat je wilt. Geef mij maar mijn koningschap terug, mijn mensen terug. Maar de rijkdom, je mocht hem hebben. En Abraham zegt, niks. Ik moet niks hebben van u. Jij, de mens, zult mij niet rijk gemaakt hebben. Ik ben het die op God vertrouw. God zorgt voor mij. Ik heb mensen niet nodig om voor mij te zorgen. Abraham heeft geleerd om alleen maar op God te vertrouwen. En alles alleen maar van God te verwachten. En hij heeft geleerd dat voor God niks onmogelijk is. En dat God zich altijd aan zijn belofte houdt. En dus dat ondanks wat God hier vraagt, dat God op een of andere manier toch zijn belofte zal houden. En toch uit Isaac het volk zal bouwen. Hoe dan ook. En dat kan je lezen in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën 11. Vanaf vers 17. Er staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken en hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Er staat hier dat Abraham zelfs de rekening mee hield dat God bij machte was om Isaac op te wekken. Omdat hij God had leren kennen. God, voor God is niks onmogelijk. En Abraham had geleerd van, ook al gaan de ideeën of de plannen van God soms door een weg die ik echt niet begrijp, die menselijk gezien dwaasheid is, Gods wijsheid, Gods wegen zijn zoveel hoger dan de onze. En zijn trouw is voor eeuwig en God zal voorzien. En Abraham beseft van God kan leven geven vanuit de dood. Leven doorheen de dood. En dan zie je dat heel deze geschiedenis inderdaad ook een verwijzing is naar wat God gaat doen in Christus. Leven vanuit de dood. Dus hetzelfde beeld. De vader die zijn enig geboren zoon, die hij lief heeft, offert. En Isaac is niet moeten sterven, hoewel Abraham eigenlijk mentaal dat wel gedaan had, hem afgegeven had. Zo heeft God ook Jezus afgegeven aan deze wereld. En God is bezig met een plan. En Abraham en Isaac zijn onderdelen van dat plan van God. En het kan misschien zijn dat je denkt van, ja, kan God zijn plan niet een beetje gemakkelijker maken voor ons mensen, wat comfortabeler maken voor ons mensen? Het moet voor Abraham toch een verscheurende opdracht geweest zijn. De enige zoon die hij had, hoewel Ismaël was er ook, maar de enige zoon van de belofte die hij lief had, afgeven. De mensen die kinderen hebben zullen misschien iets ervan begrijpen van wat dat betekent. Een kind verliezen, maar meer dan dat. Dat vrijwillig afgeven. Dat is een enorme, zware keuze. Maar door heel deze geschiedenis wordt de kracht van God zichtbaar. Het werk van God zichtbaar. God kan hier Abraham gebruiken om aan Satan en zijn engelen te laten zien. Maar kijk, er zijn mensen die mij vertrouwen. Net zoals een Job. Ook als je er alles van afneemt, dan blijven ze zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet, God is de levende en die kan leven geven vanuit de dood. Ik heb een zekerheid, ik heb een rust in God die niks in de wereld mij kan geven. Dat is de rust, het vertrouwen dat Abraham gevonden heeft. Abraham had een geloof dat in beweging kwam. Een geloof dat niet passief was, maar een geloof dat actief was en deed, handelde naar wat God vroeg. Ook al was dat misschien tegen zijn gevoel, tegen ons rationele denken. Maar zijn geloof, zijn vertrouwen is hoger dan het rationele denken. Abraham beseft van, God is bezig met een groot plan. En ik ben een onderdeel in dat plan. God is meer bezig met dat grote plan dan alleen maar met mij. Wij leven in een heel individualistische maatschappij. Het gaat om ons. Ik moet aan mijn rechten komen. Ik moet voor mijn recht opkomen. En dat je de laatste maanden en jaren het nieuws hoort, iedereen is gediscrimineerd en kan wel een klacht neerleggen omdat hem gediscrimineerd is. Er was nog niet zo lang geleden hier een ladies' night. Er waren mannen die klachten hebben gaan neerleggen van dat kan niet, want dat is een ladies' night en dus mannen mogen op dat feestje niet komen. Dat is discriminatie. Het grenst aan het belachelijke waar mensen mee bezig zijn. Maar we voelen ons gediscrimineerd omdat we allochtoon zijn, omdat we een lange neus hebben, omdat we ros zijn, omdat we tot een minderheid behoren of ik weet niet wat. Maar ongeveer iedereen voelt zich beperkt in zijn vrijheid, in zijn vrijheid van meningsuiting. En we zijn alleen maar met onszelf. Ik moet aan mijn trekken komen. Ik moet tot mijn recht komen. Desnoods ten koste van de ander. Terwijl God een heel ander plan heeft. God werkt aan het individu in het geheel. Ten behoeve van het geheel en niet ten koste van het geheel. God maakt ook zo zijn gemeente. Hij zegt, zijn gemeente is een lichaam. En ieder is daar een stukje van dat lichaam. Dat lichaam en dat onderdeel van dat lichaam is er om het lichaam te dienen. En dat lichaam dient ook weer het stuk. Dus het individu is er ingeplaatst om het geheel te dienen. En ook het geheel dient weer het individu. Dat is wat God wil. Dat is Gods plan. Dat is zijn liefde die werkt. Vrede, liefde. En geen verdeeldheid en egoïsme. De wereld noemt egoïsme vrijheid van mening. Vrijheid van handelen. Het is de vrijheid om egoïst te zijn. En God spreekt, ik wil liefde hebben. En Abraham heeft begrepen, ik maak onderdeel uit van dat plan van God. Wij hebben gemakkelijk de neiging om God te gaan gebruiken om onze plannen uit te voeren. We hebben bepaalde ideeën en zelfs plannen voor de gemeente of plannen voor ik weet niet wat allemaal. En wij gaan dan aan God zeggen wat hij moet doen. En God wil leren, net als Abraham, Gods plan gaan zien en ons inpassen in zijn plan. En niet gaan dicteren aan God wat zijn plan wel zou moeten zijn. We hebben heel snel die neiging om dat te doen. En dat is een les die we krijgen door het geloof van Abraham. Abraham had een groot geloof. Maar er is ook een les door het geloof van Isaac. Want ik vind dat er heel dikwijls nogal weinig nadruk gelegd wordt op de rol van Isaac in dit verhaal. Hij wordt veel te veel gezien als het leidend voorwerp. Isaac is het leidend voorwerp in dit verhaal. En we zitten hier eigenlijk in een scharniermoment. De focus gaat vanaf nu over van Abraham op Isaac. Als je dit verhaal leest in Genesis 22, dan zie je dat dit eigenlijk de laatste grote geloofsdaad, geloofsactie van Abraham is. Je kunt hier dat foto ook niet goed meer zien. Ik had als achtergrond van mijn teksten twee handen die een stok doorgeven. Het is een beetje een estafetteloop. Geef de stok voor. Misschien dat je het op een volgende beeld zoiets wel terugziet. Twee handen die een stok, dat is een achtergrond. Het achterliggende gedachte is van, de stok wordt doorgegeven. Isaac wordt nu drager van de stok. En hier lijkt het in heel het verhaal soms wel dat Isaac alleen maar leidend voorwerp is, maar er is een doorschuifmoment. Hoofdstuk 22 krijg je dus heel dat offer rond Isaac. Hoofdstuk 23 vertelt ons van de begrafenis van Sarah, de vrouw van Abraham. Hoofdstuk 24 vertelt ons van het huwelijk van Isaac. Hoofdstuk 25 vertelt ons van het overlijden van Abraham. En dan zie je dat hier de focus van Isaac verlegd wordt, van Abraham verlegd wordt naar Isaac. Zelfs het einde van hoofdstuk 22, daar wordt gesproken over het nageslacht van Nahor. Dan gaat het erover om Rebecca in het vizier te brengen. Wie Rebecca is en dus de vrouw van Isaac wordt in het vizier. En je ziet dus, we zitten op een scharniermoment. God gaat werken en het geloof van Abraham etaleren. En Isaac wordt meegenomen in die leerschool van geloof. Hij mag het geloof van zijn vader van heel dichtbij beleven. En ik denk dat het goed is om als vader, dat is dan een opdracht voor ons als vader, dat kinderen uw geloof zien. Dat ze de beleving van uw geloof zien. Dat ze zien dat dat niet alleen maar iets is waar je over spreekt, of gelijk als ik wel eens van de preekstoel preekt, maar dat het iets is waar je mee leeft, iets dat invloed heeft op al uw beslissingen in uw leven. En het is goed om dat in onze levens te laten zien. Maar we hebben een beetje een verkeerde voorstelling dikwijls bij Isaac hier. Ik heb dat ook jarenlang gehad. Dat komt een beetje misschien door zondagsschoolverhalen, maar door de verhalen in het algemeen. En ook deze beeld zegt dat zo'n beetje. We hebben het idee dat Isaac op dit moment bij dat offer een jongen is. Een kleine jongen van 8, 9, 10, 11, 12 jaar, zoiets. Dat idee hebben we. Maar dat is niet waar. De rabbijnse literatuur stelt hier dat Isaac 37 is. Op het moment van het offer is Isaac 37 en Abraham 137, 100 jaar ouder. Vooral omdat die geschiedenis vlak voor hoofdstuk 23 komt. Hoofdstuk 23 vertelt dat Sara overlijdt en zij is dan 127. En Isaac is geboren als Sara 90 was, dus Isaac is een stuk in de 30 op dit moment. Dat is geen kleine jongen waar je zomaar mee doet wat je wilt, die je zomaar gemakkelijk kunt vastbinden en even op een altaar leggen. Nee, dat is een man van in de 30, in de fleur van zijn leven, zeggen we in Antwerpen. In de kracht van zijn leven. Nu, het denken aan een jongen of aan een tiener is gebaseerd op vers 12. Je mocht de volgende erop zetten. In vers 12 wordt het woord naar, dat is het Hebreeuwse woord dat hier staat, en dat wordt gebruikt voor jongen, voor knecht of voor jonge man. Ook voor een jonge man die nog niet getrouwd is. Maar ik wil u twee versen lezen om een beetje een beeld te geven over dat woord naar. En dat is, er zijn er meer, maar één als voorbeeld. Genesis 41, vers 12. Dat je niet denkt van dat begint hier te fantaseren en te zeggen dat hij het in de 30 is. 41 vers 12. Daar zit Jozef in de gevangenis. En dan staat er in vers 12. En er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. We vertelden ze aan hem en hij legde onze dromen aan ons uit. En ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. Jozef in de gevangenis, die zijn droom aan de bakker en aan de wijnschenker vertelt. En dan is het de bakker die aan de farao vertelt over dat verhaal. En dan staat er in vers 46 over dezelfde Jozef. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao kwam. Dus je ziet dat het woord naar, dat jongen als jongen wordt vertaald, niet noodzakelijk doet denken aan een pubertje. Maar ook heel veel gebruikt werd voor een volwassen man. Net zoals Jozef, een volwassen man. En we hebben misschien door dat woordgebruik idee van Isaac is jong en heeft eigenlijk niks in de pap te brokken. Maar ik denk dat Isaac veel meer in de pap te brokken had dan wij beseffen. Als je ervan uitgaat dat Isaac hier pak nog maar 35 is en Abraham 137, dan snapte dat Isaac en sneller en behendiger en sterker is dan Abraham en dat hij nooit tegen zijn wil op dat altaar terechtkomt. Ik ben van de week juist 60 geworden en Maarten die is er. Die wordt er 37 deze jaar. Ja, die wordt er 37. Je moet niet denken dat ik iets kan doen tegen zijn wil. Fysiek bedoel ik dan. Ik denk, Abraham kon dat ook niet. En dan ziet hij dat Isaac mee moet gegaan zijn in dat verhaal. En vrijwillig zich heeft laten binden. En vrijwillig op dat altaar is gaan liggen. En dus dat geloof van Abraham gedeeld moet hebben. God zal voorzien en God kan vanuit de dood leven geven. Maar dat staat er in vers 7, in vers 8. Zo gingen beide samen. Ze gingen samen. En ze gingen samen om Gods doel te volbrengen. Om God te dienen, om God een offer te brengen. Dan kan je misschien wel denken, op het moment van vers 6 en vers 8, dan begrijpt Isaac nog niet helemaal wat er gebeurt. Dan weet hij nog niet dat hij het offerlam is. Maar op het moment supreme, als het moet gebeuren, dan moet Abraham dat verteld hebben. En hoe Abraham dat verteld heeft, dat staat er niet. Hoe Isaac daarmee omgegaan is, dat staat er niet. Het lijkt of dat God dat helemaal niet ter zake vindt. Welke emoties dat erbij waren, dat doet blijkbaar niet ter zake. Dat speelt geen enkele rol. Het resultaat is wat belangrijk is. Het resultaat getuigt van het geloof van Abraham en van het geloof van Isaac. Hun emoties, hun gedachten doen niet de zaken. En tot hiertoe, ik heb dat gezegd, ik heb de indruk dat Isaac het leidend voorwerp is van wat God doet door het offer. Maar tot hiertoe was ook Isaac het leidend voorwerp wat betreft de beloften. God had aan Abraham belofte gedaan over Isaac. En in Isaac. Maar hier zie je, door het deelnemen van Isaac aan dat geloof van Abraham, wordt hij de drager van de belofte. En niet alleen maar het leidend voorwerp van de belofte, maar echt de drager van de belofte. Hij eigent zich de belofte van God toe. En hij wordt de uitdrager, het beeld van de belofte. En een beeld van Christus in wat hij doet. Want dan staat er, de Abraham het hout voor het brandoffer op de rug van Isaac legt. Isaac moet het hout ten berg opdragen. Het hout waar hij straks op sterft. En dan legt direct de link van, wie is er met een hout op zijn rug ten berg opgegaan om te sterven? Dan gaat het over Jezus. En opnieuw, het feit dat Abraham het hout op de rug van Isaac legt, dat wil zeggen dat Isaac de potige kerel was. Hè? Degene die het gewicht kon dragen. Het ging over een brandoffer. Dat wil zeggen dat alles volledig verteerd moest worden. Dat er dus zoveel vuur, hitte ontwikkeld moest worden, dat het offerlam volledig verteerd werd. Dus je moet niet denken dat dat een busseltje was, iets van dat formaat. Hè? Want daar houden het nooit niet mee. Hè? Daar haalde geen volledige verbranding mee. En soms uit films of uit afbeeldingen wel eens een verbranding hebt gezien als een brandstapel. Dat was het woord waar ik achter zocht. Een brandstapel, dan zie je dat daar enorm veel hout, een hele hoop hout voor gebruikt wordt. Dus een bussel hout die Isaac mee heeft, is behoorlijk. Een serieus gewicht. En hij draagt het dus. Stevige kerel. Geen jongen van 12 jaar. Maar Isaac heeft deelgenomen in het volvoeren van het plan van God. Hij brengt de offer. En hij geeft zich volledig. Hij weet dat dat offer inhoudt dat hij volledig verteerd zal worden. Dat is wat dat brandoffer inhoudt. En Isaac gaat die weg. Oké, ik wil mij volledig aan God geven. Met alles wat ik heb. Met huid en haar, met heel mijn leven. En God zal voorzien. Hoe dat God dat gaat doen, dat weet ik niet. Maar God zal voorzien. En hij is bereid om zijn leven te geven voor het grote plan van God. En hij is daar inderdaad een beeld van Christus, die zich overgaf voor het grote plan van God. God die zich met de wereld wou verzoenen. En door deze geschiedenis zien we dat God emoties in het verhaal niet van belang doet zijn. Het doel, het resultaat, dat is wat belangrijk is. En ik wil dat lezen vanuit Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Dat staat er. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, en hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. God heeft het altijd over het einddoel. Het doel is belangrijk. En wij zijn heel dikwijls bezig met alles onderweg. Met de emoties die het ons zo moeilijk maken, met de zonde die het ons zo moeilijk maakt, met de strijd die het ons zo moeilijk maakt. En waarom laat God dat allemaal toe? Sakker. Oh, we zitten ervan in de put. God zegt, dat is niet belangrijk. Het doel is belangrijk. Waar we naartoe gaan, dat is belangrijk. En ik heb dat doel al bereikt. Jezus heeft het kruis gedragen, de schande en de verachting gedragen, ziende op de heerlijkheid die voor hem lag. En hij zit aan de rechterhand van God op de troon. En Isaac heeft ook hier deelgenomen aan dat offer, ziende op de beloften. God die trouw was. En een geloof als Isaac is een actief geloof. Een meewerkend geloof. En ik wil met u lezen het Galaten. Dat trekt dat geloof ook naar ons toe, hoe we daarmee om moeten gaan. Galaten 2 vanaf vers 15. Galaten 2 vanaf vers 15. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Paulus gaat heel duidelijk argumenteren. We moeten niks van onszelf verwachten. Wij zijn niet in staat om de wet te volbrengen. Stop ermee om dat te proberen. Er is geen rechtvaardiging door de wet. Er is alleen rechtvaardiging door geloof. En Paulus zegt, je moet eigenlijk een Isaac geloof hebben. Willen durven sterven. God, ik geef mijn leven. Ik weet dat het al jammer rubbish is, rommel is. Maar dat geef ik. En God, u kan uit die dood nieuw leven maken. En dat is de belofte die wij krijgen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En God gaat niet meer zien naar mijn prestaties, van hoe goed ik het wel gedaan, maar dat stelt toch niks voor. Maar God kijkt in mij naar de prestaties van Christus. Hij heeft ons zonde weggedragen, maar hij wil meer zijn dan dat. Hij wil ons leven zijn. Wij hebben deel gekregen aan het leven van Christus. Ik moet niet van, ik geloof in Jezus en dus zijn mijn zonden weg. En nu moet ik proberen mijn best te doen om Jezus zoveel mogelijk te kopiëren. Hou daarmee op, dat gaat niet. Ik moet Christus worden. Ik heb dan ook al eens gezegd, Shakespeare, to be or not to be. Te zijn of niet te zijn. Het gaat er niet om wat je doet, Het gaat erom wat je bent. Ben ik een kind van God? Leeft Christus in mij? Maarten heeft Lewik in Johannes 5 gedaan, staat: wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En zo simpel is het. Ik moet de Zoon hebben. En niet alleen maar de overweging hebben, oh ja, Jezus heeft geleefd. En Jezus is voor mijn zonde gestorven. Het is meer dan dat. Ik moet de Zoon hebben. Ik moet mijn leven afgelegd hebben en zijn leven aangedaan hebben. En dat is Gods eeuwige plan, leven uit de dood. Door de zondeval hebben wij ons losgetrokken van de bron van leven. En we waren niet meer in staat om bij God te komen. En God heeft een nieuwe boom des levens geplant in Christus. En hij zegt van iedereen die ingeënt wordt in die boom, iedereen die ingeënt wordt in Christus, die leeft. En dat is Gods eeuwige plan. Leven vanuit de dood. En dat is de les die ook Abraham en Isaac ons hier geven. En dat is de vraag voor ons. Waar ben ik mee bezig? Wil ik drager van het leven zijn? Ben ik bereid om mijn leven te verliezen, omdat ik het leven zou winnen? Amen.